Dan gaan we het woord openen en dan gaan we zien wat we kunnen leren. Ik wou u vanmorgen met u het woord openen in Jesaja, het 40ste hoofdstuk. En als je deze dagen, de komende dagen in ieder geval, luistert, dan kom je dit waarschijnlijk nog alles tegen. En in ieder geval gaan wij er aandacht aan besteden. Ik heb die schriften eens opgeschreven van de Messiah. En dat is best heel mooi als je die zo allemaal achter elkaar leest. En dat is natuurlijk direct uit Jesaja 40 begint dat. Ook Jesaja 53 en denk ik vooral ook aan Psalm 2 en zulke gedeeltes. Dat is best heel mooi om die dan ook te horen. Dus we gaan nu eerst een stukje lezen in Jesaja 40. En het voornaamste is altijd het lezen van het woord van God. Troost, troost, mijn volk. Je ziet waar het mee begint. Zal uw lieder God zeggen. Eerst hebben we de troost des Heren. Als je daarmee begint en als je denkt in wat voor tijd dat je hier zit. Als je bijvoorbeeld van hoofdstuk 40 en je leest door tot hoofdstuk 48, dan zie je dat Israël heeft God de rug toegekeerd. Maar dan moet je even kijken tegelijkertijd hoe dat eindigt. Als je naar vers 48 het laatste vers leest. Dus als je dat gedeelte neemt, dan zie je hoe dat Jesaja gepredikt heeft en toch heeft Israël God de rug toegekeerd. En het laatste vers, vers 22, zegt daar: maar de goddelozen hebben geen vrede, zegt de Heere. En dat kom je ook vandaag natuurlijk ontzettend veel tegen. Dat de goddelozen hebben ook geen vrede. Dus ze zoeken van alles. Als je dan tegelijkertijd van hoofdstuk 49 tot hoofdstuk 57. En dan zie je dat ze verwerpen ook de Messias. En dan zie je aan het eind van hoofdstuk 57, dan kom je eigenlijk hetzelfde vers tegen. Kijk maar, dat is vers 21. En daar staat hoofdstuk 57, vers 21. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Dus dezelfde woorden, dezelfde zin eigenlijk vind je daarin. En dus in het ene zie je dat ze hebben God, Israël heeft God de rug toegekeerd. En tegelijkertijd zie je toch nog niet dat God Israël de rug toegekeerd heeft. En tegelijkertijd zie je dus in het midden daarvan, begin je hiermee met troost, troost. Dus we gaan ook straks even denken aan die troost. Maar troost, dat is een bemoediging dus. Een moed inspreken. En ik zou zeggen ook nog een op je gemak stellen. Als dat al mogelijk is. Maar het is in ieder geval een bemoediging, een vertroosting. En we lezen ook dat in Matthäus hoofdstuk 5. Daar heb je de zaligsprekingen van de Heer Jezus in de bergreden. En daar lezen we: zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. En zo mooi dat, iemand kan wel treuren, maar die zal vertroost worden. Dat zegt de Heer zelf. Zo, er is geen twijfel aan natuurlijk. Dus soms dan zeg je, het is toch wel erg dat iemand zo moet treuren. Ja, maar dan kan hij vertroost worden. En als er geen treuren is, en zeker als er geen treuren is over eigen zonde, dan zal er ook nooit geen vertroosting zijn erin. Goed, we gaan dus verder hier in hoofdstuk 40. Jesaja 40. En we zullen nog wel andere dingen opzoeken. Maar troost, troost, mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Het is zo mooi dat we hier mogen zien dat God de God aller vertroosting is. En dus dat komen we ook straks tegen in het Nieuwe Testament. En dan gaan we dat ook bekijken, want dan zie je hoe het ook, dat God dezelfde is. Spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren. We hebben de troost des Heren en hier hebben we de hand des Heren. De hand des Heren is degene die het doet. Hè? En dan krijg je de naam. Dubbel ontvangen heeft voor alle zonden. Een stem des roepende in de woestijn. Bereid de weg des Heren. Zo hebben we de troost des Heren, de hand des Heren, we hebben de weg des Heren. Nou, hier heb je al heel wat punten om mee verder te gaan. Bereid de weg des Heren. Nou, we weten wat dat te pas komt in het Nieuwe Testament. Maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Dat zie je bij Johannes de Doper. Hè? In de eerste hoofdstukken van Matthäus en Marcus en Lucas en Johannes. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. Alles is gelijk voor hem die komt, hè. Er is een effenheid dan. En die effen baan die wordt gemaakt. En de heerlijkheid des Heren, hier hebben we de heerlijkheid des Heren, zal geopenbaard worden. Anders. Die is al geopenbaard. God is geopenbaard. Die is gezien in het vlees. Alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren. Weer een punt erbij, hè? De mond des Heren zal geopenbaard. De mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt: roep. En hij zegt: wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af. Als de geest des Heren. Hier hebben we de geest des Heren. Dat is de zesde keer dat we met des Heren werken bezig zijn. Daarin blaast. Je ziet, voorwaar het volk is gras. Je weet dat de geest des Heren in Johannes 3 spreekt de Heer Jezus daarvan als de wind. In Johannes 7 spreekt hij ervan als van water, stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Daar spreekt u van als water. En dan bijvoorbeeld vooral in Zacharia, het vierde hoofdstuk, spreekt hij als van olie. Olie als zalf. Psalm 23 ook natuurlijk. En iedere keer lees je van olie en dat spreekt van de Heilige Geest. Zo er zijn verschillende dingen die uitbeelden de persoon van de Heilige Geest en hoe die bezig is, wat hij doet. Olie is verzachtend, neemt de wrijving eruit, olie dat verlicht, olie dat verwarmt. En zo zie je al de verschillende capaciteiten van de olie. En die olie die werkt altijd door. Hè? En dan heb je de wind. De wind is natuurlijk het feit dat je niet kunt zien. Je voelt de wind wel, maar je kunt hem niet zien. Dus je ziet het werk van de geest des Heren. Mensen denken, is dit van de geest des Heren? Nou, dat kun je eigenlijk soms wel eens afvragen. Maar tegelijkertijd spreekt van de wind. Maar even dat hele persoonlijke dan. En dat is dit. Als uit je binnenste stromen van levend water komen. Van de geest. Huh? Dat is de bedoeling natuurlijk van het leven dat God geeft in de wedergeboorte. Hè? Dat de stromen van levend water komen vanuit ons binnenste. Zo, die dingen hebben we hier allemaal voor ons en het begint met die vertroosting. We lezen eerst nog verder. Dus vers 8, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God. Je zou kunnen zeggen het woord des Heren. Hè? Dat is bestaat in der eeuwigheid. Nou, daar kunnen we ook wel even over spreken, want Psalm 119 is de psalm van het woord. En daar lezen we iedere keer in het woord van God. En we lezen de inzettingen en zowel van God. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg, o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap. Hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet. Zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Datzelfde hebben we ook later. Ik denk dat dat in hoofdstuk 57 begint. Dat is zo in 57. We zullen even kijken. Dat is niet wat ik zoek. Dus het is 58. En daar. Hier heb je het verhef uw stem als een bazuin, staat er in hoofdstuk 58 vers 1. He, roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin. Zo spreekt het uit luid, laat de wereld het horen. Jezus Christus, hij is Heer. Dus dat is die stem van de Heer die er gehoord moet worden. Je ziet dat ook direct als we tijd krijgen als je bijvoorbeeld ziet naar Johannes de Doper, als je begint met zijn prediking en je ziet hoe hij begint te prediken. Misschien krijgen we straks even tijd om daarnaar te kijken, want ik vind Johannes de Doper is wel een heel bijzondere persoon natuurlijk. Als je denkt dat dat God, we hebben de laatste tijd wel over gesproken, ook in Bijbelstudies, dat God een plan heeft voor ieder leven. En die heeft een plan voor jou. Maar als je dat plan van God voor Johannes de Doper bekijkt, dat is wel een ingrijpend plan, hè? Hij is dan maar 6 maanden. Hij wordt geboren. Ouders die zijn al oud. Dus dan is de jeugd, ja, mag ik het even menselijk uitdrukken, dat is toch ook iets minder als wanneer je opgroeit met je ouders, zou ik zeggen, hè? Voor de meeste van ons dan groeien de kinderen, die groeien op met je. En terwijl je zelf nog jong bent en zo al. Dat is heel mooi natuurlijk. Maar Johannes de Doper, die groeide op met mensen die eigenlijk gezegd overgrootouders konden zijn. En dat is toch een beetje laat in de tijd, noemen we dat dan. Hè? En dan, als hij dan gaat wat ouder wordt, dan gaat hij de woestijn in. Nou, dat is ook geen geweldig leven, lijkt mij. Gewoon eventjes van onze kant bekijken nu, hè. En dat lijkt me ook niet zo geweldig. Dat die in die woestijn zitten. En dan komen ze naar hem toe. En dan gaat hij prediken. En dat is ook maar 6 maanden. Maar als je ook ziet hoe die preekt, dan hoef je er natuurlijk niet verbaasd van te staan kijken. Want als je dat vandaag aan dag zou doen, dan ik weet niet of hij dat 6 maanden zou volhouden. Hè? Dus 6 maanden preek niet. En toen moest hij de gevangenis in. En daar is hij ook niet lang geweest. En toen was het einde van zijn leven. En niets van die dagen was buiten God om. Ik geloof niet dat er 1 moment in het leven was van Johannes de Doper dat buiten God om was. Want hij was vervuld van de Heilige Geest van zijn moederschoot af. En je ziet dat plan van God voor deze man. Maar wat is nou het beste, dat plan van God uitgewerkt wordt in zijn leven? Of die zegt, ja, nou God, laat hier maar eventjes een beetje tijd tussen zitten. Ik wil eventjes zelf verder. Huh? Nou, dat zou natuurlijk kunnen dat iemand dat zegt. Of zeg je, Heere, uw weg is inderdaad de beste. Ik wil uw weg en niks anders, wat het ook is. Wat ook de kost. En de weg van de Heer zit er een kost aan verbonden. Het is interessant dat de Heer Jezus dat zelf doorgeeft. Van, en hij zegt, als je nou de kosten niet berekent. En een christen is een van de dingen. Het is goed om even de kosten te berekenen. Een van de dingen die je ziet bijvoorbeeld in het leven van Johannes de Doper. Dan zie je, er is een eenzaamheid. Hij was niet alleen. Maar ik denk dat je wel kunt zeggen dat hij eenzaam was. Nou, er was nog een man, daar hebben we het de laatste tijd verschillende keren over gehad. En ik geloof, als er 1 man in het volmaakte plan van God was, dan was die het ook wel. En dat is die man in Handelingen 3, die lamme, die ter bij de schone poort zat. Die geen stap verder mocht komen, die niet die poort binnen mocht gaan, want hij bekeerde iets, dus dan mag hij niet verder. En daar zit hij. Voor meer dan 40 jaar is hij geworden daar. En zomaar daar te zitten. Tot op dat moment dat God bepaald heeft dat zijn kind Jezus door hem verheerlijkt wordt. Dan, als je dat plan zo ziet, dan zie je dat God die neemt al die tijd om tot dat punt te komen. En misschien is dat ook wel iets voor ons leven, dat we dat meenemen en zeggen, ja, God is gewoon bezig al die tijd om tot een zeker punt te komen in ons leven, waar we werkelijk de verheerlijking van God alleen maar het beste achten. En voor de rest? Nou, in deze tijd, en ik weet niet, maar ik denk dat we eigenlijk wel een beetje in de tijd leven ook van wat we hier lezen. Dus deze boodschap is natuurlijk wat troost mijn volk, zal jullie de God zeggen. Dat is heel toepasselijk, dat gaan we dan ook eerst bekijken. Ik wil nog even kijken, er is een vers daar in hoofdstuk 49. Ik hoop dat je deze hoofdstukken wel leest, die volgende hoofdstukken. Die zijn zo mooi, die zijn zo rijk. Maar in een vers in 49, Jesaja 49, en dat is in vers 13. Juicht gij hemelen en verheugt u gij aarde en gij bergen, maakt gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost en hij zal zich over zijn ellendige ontfermen. Hier is de Heere en hij gaat verder. Je ziet dus in deze gehele periode komt hij toch naar dat volk toe en iedere keer is er een moment dat hij zegt, ja, ik ben toch aan het vertroosten, komen jullie? En een van de meest bijzondere dingen, denk ik, voor mij in de Bijbel, is wanneer Achab, nou, dat is ongeveer de minste koning die er geleefd heeft, van Israël. En dat Achab op een gegeven punt, zelfs tegen het einde van zijn leven, en dat hij enig berouw toonde. En tegelijkertijd zegt God al, kijk, en daarom zal ik dit of dat niet doen. Zo gauw, geef niet bij wie, maar dat God zo gauw als hij ziet, hey, er is berouw in het hart, er is bekering in het hart, gaat hij mee verder. Is dat er niet? Want God die kijkt naar ons hart, die kijkt niet naar de buitenkant. Wij kunnen de buitenkant van anderen zien, maar we kunnen amper de binnenkant van onszelf zien. We weten amper wat er allemaal in ons hart omgaat. Maar God die ziet dat precies, hè? En dat is zo mooi, die weet wat je mee te maken hebt. Hij weet de weg die je neemt, zegt Job. Hij weet de weg die ik neem. Maar als ik daar doorkom, daar is nog eentje waar God een plan voor had, hè, waardoor hij ons ook veel leert. Als je het boek van Job leest, dan kun je er veel van leren. Daar staan dingen in en iedere keer dan lees je er doorheen en dan leer je weer nieuwe dingen gewoon. En door Job heen leer je dus veel nieuwe dingen. Maar die zegt ook, hij zegt één ding. Ik weet dat mijn verlosser leeft. En hij zegt, ik weet dat wanneer dit over is, dat ik zal komen als goud. God is dus bezig om als goud, zoals hij dat beproeft, zo is hij met mij bezig. En wanneer dat afgelopen is, dan is het goed. Maar nu is God ermee bezig. En wanneer God zo bezig is, ik denk dat dat niet altijd makkelijk is, naar menselijke gedachten. Maar God is er altijd bij. Zei hij ook tegen Maria, hè? Dat eerst zei hij, ik ben erbij. En dat was hij ook. Dat was heel duidelijk. Zo, God die zegt, ik ga mee, ik ga voorop, ik ga eerst. Zo wat je te dragen hebt, God is erbij. We gaan nu even naar het Nieuwe Testament eerst, en dan gaan we naar 2 Korinthe, het boek van 2 Korinthe. Ik ga een paar versen lezen. En dat gaat dus over vertroosting. Twee Korinthe, het eerste hoofdstuk. Ik vind het mooi wanneer Paulus begint te schrijven. Die schrijft Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God. Zo, wie ook maar bent, door de wil van God. Hè? En Timotheus, de broeder aan de gemeente Gods, die te Korinthe is met al de heiligen die in geheel Achaïe zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Mooi groet ook, hè? Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wat een geweldige groet dat is. En dan vertelt hij iets verder. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroostingen. Dus de Vader aller barmhartigheden en de God aller vertroosting. Dus hij is altijd bezig, zou je kunnen zeggen, met het vertroosten. Nou, dat is mooi dat we dat mogen weten, dat hij bezig is met het vertroosten. En de God aller vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking. Zo, waar zou de meeste verdrukking vandaan komen? Van onszelf, ja, dat denk ik ook, de meeste verdrukking. Want wat is de verdrukking, waar zitten we eigenlijk het meeste mee? Met morgen. met morgen, niet met vandaag, met morgen. Huh? Dus met de dingen die komen gaan, daar zitten we toch mee? En die vaak komen die niet. Dus we zijn eigenlijk meer onder de druk van de dingen die komen gaan. En God zegt, laat me je nu vertroosten. Ik ben bij je. Maar even nagaan, dat almachtige God, de allerhoogste, de alwijze God die is bij je. En die wil je zo bij de hand leiden volgens zijn plan en zijn plan. Dus één ding dat kunnen we denk ik wel aannemen, dat zijn plannen niet falen. Zijn we het daarover eens? Ja, die falen dus niet. Dus hij zegt, hier is mijn plan. En als je dat gewoon volgt, zo aan de hand lopen, dan gaat dat niet falen. Dus dan kunnen we gewoon verder gaan. Dat is niet zo moeilijk, hè? Als de Heer je bij... Het is nog geen eens een kwestie van, ik moet de Heer zijn hand vasthouden. Nee, de Heer houdt mijn hand vast. Het is beter dat de Heer mijn hand vasthoudt, want die laat niet los. Als ik zijn hand vasthoud, dan zou ik los kunnen laten. Maar zo is het niet natuurlijk. Hij houdt mijn hand vast. En dat is het mooie, hè? Dat lezen we ook. We hebben het ook over de hand des Heren. Ja, dat staat er ook, hè? Dus we zien de hand des Heren. De hand des Heren die komt en die houdt vast. En die neemt mee. En hij zegt, ik zal je geleiden. Nou, dat hebben we dan weer in Psalm 23. Dan stellen we wateren, rustige water en zo. Zo, je ziet dat hier, die ons vertroost in al onze verdrukkingen, ook die we zelf aanbrengen, laten we het dan zomaar uitdrukken, opdat wij zouden kunnen vertroosten, degene die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Hoe vaak is het niet dat eigenlijk we iemand anders kunnen helpen, kunnen vertroosten, omdat we datzelfde ongeveer in ieder geval, zelf meegemaakt hebben. En dan zeg je, dat heb ik toch ook meegemaakt? Dat heb ik toch ook gehad? Ik zat tenminste, als voorbeeld, misschien heb je het wel eens gehoord, maar ik zal nooit vergeten dat Mr. en Mrs. Braden, die zeiden destijds, toen hadden ze hun dochter dan in dat ongeluk verloren. En toen was er, een jaar later, ik weet niet precies wanneer, was er een eentje van hun vandaan, was er ook een vader en moeder, en die hadden een kind verloren heel abrupt in een auto-ongeluk of iets dergelijks. Hij zegt, vrouw, daar moeten we eerst naartoe. Niet dat ze die mensen kenden, maar wij kunnen die mensen vertroosten. We kunnen ze vertroosten, want wij hebben dat ook meegemaakt. Wij kennen dat. Soms kun je, het hoeft helemaal geen bekende te zijn van je. U vraagt me of de Heer misschien zegt, ja, ik durf daar zomaar niet naartoe. Nou, dan vraag je of de Heer laat zien hoe je er wel naartoe kunt. En dat kan ook. Hè? Dus dat is helemaal geen probleem voor de Heer, hoor. Als jij ermee zit, de Heer zit er niet mee. Die heeft wel een weg om er te komen. Als je er maar naartoe wil. Zie, zo dat is de bedoeling. Want je ziet hier, als je verder leest, want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Zie. So, dus het lijden kan overvloedig zijn, maar de vertroosting is overvloedig. En als we dat zo zien, zoals God dat geeft, als je straks misschien in deze volgende dag een keertje hoort en je hoort ze zingen, troost, troost, mijn volk, dan hoop ik toch dat het een diepere betekenis heeft. Misschien heb je dan die hoofdstukken in Jesaja gelezen verder. En dan zeg je, hey, dat is toch wel heel bijzonder. Want als je ziet wat God allemaal naar voren brengt in die volgende hoofdstukken. Ja, dan zou je nu gaan stoppen en ermee gaan lezen. Maar dat moet je nu nog niet doen. Dat kun je doen naar thuis komt natuurlijk. Hè? Ja, we moeten de zaak wel warm houden. Nou, dan gaan we even terug naar Johannes. Johannes, en dan gaan we eerst naar het 14e hoofdstuk. Johannes 14. En vers 16, dan zien we hoe het ook hier direct van toepassing is. En vers 16, Johannes 14, vers 16. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Zie je dat? Hij blijft bij je in de eeuwigheid. Dat is niet een kwestie van komen en gaan. Mensen kunnen komen en gaan. Maar hij blijft tot in de eeuwigheid. Hij is ook het zegel. Je bent verzegeld met de persoon. Met de trooster, als we hem nu noemen. Met de vertrooster, daar ben je mee verzegeld. Zo, die blijft bij je tot in de eeuwigheid. Nou, dat is wel een hele vertroosting, hè? Dus wie je ook zegt dat je wel eens helpt, misschien je man, je vrouw, je, ga maar door, maar een vriend, maar niemand is altijd precies bij je. Maar deze trooster, die verlaat nooit. Dat is toch heerlijk. In vers 26 heb je dat ook. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Moet eens kijken, hij wil je alles leren. Wat een leraar, hè? Ik heb vele leraren gekend en die sommigen waren goed en sommigen misschien wat minder. Maar tegelijkertijd, hier is een leraar die altijd bij je is, altijd aanwezig is, altijd gereed is en altijd gewillig is om je te onderwijzen. En te vertroosten. Nou, dat is mooi. Ik weet niet of dat ik nu veel bemoedigingen gehad heb van mijn leraren. Je zou wel zeggen, daar zullen we nou gemaakt hebben. Dat zou mogelijk zijn. Ik zal dat niet een ander laten zeggen. Ik zal het eerst zelf zeggen. Maar dat zou dus mogelijk zijn. Dat die leraar ook geen reden maar had om mij te bemoedigen. Maar ik had wel wat bemoediging kunnen gebruiken destijds. Ja, ik kan er één herinneren die me bemoedigd heeft. Ja, die gaf me alleen maar wat bijles en die bemoedigde. Maar voor de rest heb ik er niet veel gekend die me bemoedigde. Dat was meer ontmoediging. Maar hier heb ik een leraar die me alles wil leren. Alles wil onderwijzen. En die me bemoedigt. Hij zegt niet, nou, ik zei dit leren, maar ik denk toch niet dat het iets wordt. Nou, dat is niet veel, hè, voor een leraar. En ik kan me best voorstellen dat artsen leraren zo denken. Tenminste, als ik de student zou zijn, dan kan ik me best voorstellen dat een artsleraar zou zeggen, nou kom, ik zei dit onderwijzen, maar ik geloof niet dat het veel wordt. Dat kan ik me wel voorstellen. Maar hier heb ik een leraar die je bemoedigt, die je vertroost zelfs als het niet zo goed staat, die je op je gemak stelt. En zo is hij bij je als zo'n persoon. Wat een heerlijke persoon, hè? En die laat zien al de heerlijkheid, want dat hebben we ook gelezen, de heerlijkheid des Heren. En dat wordt geopenbaard. Dat is toch wel geweldig dat hij dat allemaal zo laat zien, hè? Dan gaan we even naar het volgende hoofdstuk nog. Dan gaan we zo van het ene hoofdstuk naar het andere. En dan ook weer in vers 26, dus dat is ook makkelijk te onthouden. En in hoofdstuk 15 van Johannes dus, en vers 26. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid. Dus je ziet de Heilige Geest, de geest des Heren, die is ook tegelijkertijd, hij is leraar. Hier zien we als trooster, zijn we nu bezig. En hij is ook de geest der waarheid. Hij heeft dus ook vele namen. Er is niet zomaar een paar namen. Nee, hij heeft ook vele namen. Dat zien we ook vooral in Jesaja 11. Daar zien we ook verschijnen van die namen. Jesaja 61. Daar hebben we het ook. De geest des Heren, Heren is op mij. En dus je ziet door de Bijbel heen zie je verschillende namen aangaande de Heilige Geest. Dus je ziet wat hij doet. Wat voor een persoon dat hij is. En hoe hij met je wil leven. Nou, dat is toch een geweldige troost, hè? Dat zo'n persoon bij je is in het meest ontmoedigende tijd. En er zijn ontmoedigende tijden. Dan kunnen we verblijd zijn in de Heer. Verblijd u ten alle tijden, zegt de Bijbel. De Heer is nabij. Hij is niet ver weg, hij is nabij. En dus de nabijheid van de Heer is de verblijding van het hart, die de ware blijdschap geeft. We kunnen wat blij doen, maar de blijdschap van de Heilige Geest. lezen we ook over in Romeinen 15, vers 13. He? En zo, de meer dat je dit gaat zien, de rijker dat dit is. He? Wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid. Prachtig is dat, hè? Dus die gaat je alleen maar de waarheid. He? Ik moet er vaak aan denken, gisteren nog hadden we een kleine discussie en ik had eigenlijk willen zeggen, ja, er zijn drie waarheden, hè? Eén zoals jij het ziet, één zoals ik het zie en één zoals het werkelijk is. Nou, van de geest der waarheid krijgen we de waarheid. Hè? Wij kunnen denken dat we de waarheid hebben, maar daarom moeten we altijd zoveel mogelijk in het woord zitten. En de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Zo, je ziet dat hij onderwijst van de Heer Jezus Christus. Nou, dat is natuurlijk de rijkdom, want dan ga je iedere keer meer zien wat de Heer Jezus gedaan heeft. En wat de bedoeling is in zijn relatie, in zijn gemeenschap met jou. Met jou persoonlijk. Nou, daar gaat het over. Dan gaan we nog even verder naar het 16e hoofdstuk van Johannes ook. En daar zien we ook weer dat we, zodat we dat... Tegen u de waarheid, het is uw nut dat ik wegga, want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. Dus hij heeft er net dus gezegd, ik zal u een andere trooster zenden. Dan willen we zo ook nog even kijken naar die eerste trooster. Want de Heer Jezus was natuurlijk ook de trooster, hè? En dus, maar we gaan zo ook even kijken naar die eerste trooster. Zo, hier zie je ook weer dat gedeelte aangaande de geest der waarheid. Vers 13, maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Dus dat is al de tweede keer dat hij... Dit zegt hij dus eigenlijk kort na elkaar, want deze hoofdstukken die zijn één reden van de Heer Jezus. Dus die staan kort na elkaar en dan geeft hij dus direct weer door dat de geest der waarheid, hij zal u leiden, hij zal u onderwijzen en hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, dat zal hij spreken. Zo de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Zo, hij gaat je precies laten zien wat je weten moet. Ik denk dat mensen zijn vaak bezig met de dingen die ze niet hoeven te weten. Die ze wel willen weten, maar die ze niet hoeven te weten. Hij laat ons de dingen zien die we wel moeten weten. Zo hou je oren open voor wat hij je wil vertellen, want anders ben je bezig met wat jij wil weten. Zie? En dan bedoel ik even dit. Als je meer wil weten over de Heer Jezus, dat is in de lijn van de Heilige Geest natuurlijk. Maar als je ziet soms hoe mensen meer willen weten wat er gaat gebeuren, dat is wat anders. Dan moeten we in vertrouwen leven met de Heer Jezus. Hè? Nou, dus weet u wat ook interessant is? Moet even kijken, want daar waren we vorige week toch ook in 1 Thessalonicense, was dat niet? Dat we daar ook nog gekeken hebben. En daar hebben we gelezen over de dankzegging. En dat het gaat in de 1 Thessalonicense, het 4e hoofdstuk. En dat is interessant, want dan spreekt hij daar over de komst van de Heer Jezus in de wolken. Dus hij spreekt daar over de opname. En dan zegt hij het laatste vers van 1 Thessalonicense 4. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Is dat niet mooi? Zo, je mag ook elkander vertroosten met de woorden die de Heilige Geest gegeven heeft. Want die heeft deze woorden natuurlijk gegeven. Dus daar mag je ook elkander mee vertroosten. Dan in het 5e hoofdstuk, dat slaat dus deze dingen slaan dus op het met elkaar omgaan. In het 11e vers. Daarom vermaant elkander en sticht de een de ander. Vermanen heeft ook een vertroosting erin. En sticht de een de ander, dus vertroost de een de ander. Gelijk gij ook doet. En dan in vers 14. En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden en vertroost de kleinmoedigen. Ondersteunt de zwakken en zijt langmoedig jegens elkander. In het 2e boek van 2 Thessalonicense hebben we ook nog die vertroosting. En dat is in het 2e hoofdstuk. En dat is heel bijzonder, want in dat tweede hoofdstuk van 2 Thessalonicenzen, dat gaat natuurlijk toch over de dingen die er gaan gebeuren, die heel intensief zijn, dus die heel moeilijk zijn. En dan lezen we daarover in vers 16. En onze Heer Jezus Christus zelf, en onze God en Vader is net of dat hij daar niet aan een ander overlaat, zie dan. Dus hij laat het werk dat er in jouw leven moet gebeuren niet aan een ander over, dat doet hij zelf. Die ons heeft lief gehad en gegeven heeft een eeuwige vertroosting. Zie je dat? Een eeuwige vertroosting. Het is niet een tijdelijke. Het is een troost die bij je blijft. En goede hoop in genade. Vertroost uw harten en versterk u in alle goed woord en werk. Nou, nu even dit. Laat ons even denken, dit is dus het werk van de Heilige Geest. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, ik zal u een andere trooster zenden. Dus je kan ook veel leren aangaande het werk van de Heilige Geest, wat de Heer Jezus gedaan heeft. We lezen in Lucas 4 dat hij was vervuld met de Heilige Geest. Zo de Heer Jezus deed alles onder de leiding van de Heilige Geest. En dan zie je verschillende dingen die hij gedaan heeft. Het beste ook maar weer meelezen, gaan we even naar Matteüs. Matteüs, het 9e hoofdstuk. En daar zie je wat er allemaal gebeurt. Maar dan zie je hoe de Heer Jezus reageert. En ik denk dat dat mooi is om dat te zien. Want de Heilige Geest, ik denk dat die vaak op een afstand, voor de meeste mensen op een afstand is. Niet, hij is dat niet. Maar het lijkt wel of dat hem als een persoon te zien, dat is weer wat anders. Hè? En toch is het de meest tedere persoon die er is. En hier in Matteüs 9, en dan lees ik van vers 36. En dan zegt hij, en hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen. Zie je dat? Ze waren vermoeid en verstrooid en zo al. En net als schapen die geen herder hebben. Maar hij was met innerlijke ontferming bewogen. Je ziet de bewogenheid van de Heer Jezus. Nou, dat komt er helemaal uit als je begint te lezen in Jesaja 40. En je ziet daar troost, troost. Mijn volk. En zo zie je dat hier ook in de Heer Jezus. De Heer Jezus die heeft een andere trooster gezonden. En die is gekomen om bij je te wonen tot in de eeuwigheid. En die heeft in ieder geval deze bewogenheid. Zie je dat? Die is bewogen met je. Dus die kent je gedachten, hij kent je moeilijkheden, hij ziet alles waar je mee bezig bent, hij kent je door en door, maar hij is bewogen met je. Het is niet zomaar dat hij aan je voorbij loopt en zegt, nou, kom aan. Nee, hij is bewogen ermee. Hij voelt. Er zijn dingen die wij voelen. Er kunnen allerlei dingen zijn, maar er zijn dingen die we voelen. Die voelt hij dieper. Dan zijn ze bij ons eigenlijk nog aan de oppervlakte en dan heeft hij ze al heel diep gevoeld. Hij is daarmee bewogen. We gaan nog een paar van die uitspraken bekijken. In het 14e hoofdstuk heb je dat ook. Hoofdstuk 14. En daar heb je die wonderbare spijziging staat erboven. Dan heb je ze hebben niks te eten natuurlijk. En in vers 14, en Jezus uitgaande zag een grote schare. En werd innerlijk met ontferming over hen bewogen. Dan gaan ze ook kranken. Maar hij werd innerlijk met ontferming bewogen. In hoofdstuk 15 heb je dat ook. Dus het is niet iets dat zo af en toe voorkwam. Dat is, zie, bij ons kan er wel eens een keer een bewogenheid naar boven komen. Even zo uitdrukken. Maar hij was bewogen, dat is hij in zijn geheel. Zie, wanneer de Heer Jezus iets is, dan is dat niet een deel van hem. Wij hebben delen, we zijn deels dit, deels dat en deels weer iets anders. Maar als God het over trouw heeft, dan is God trouw in zijn geheel. Hij is trouw. Als, God, als we het hebben over God is liefde, dan is hij in zijn geheel liefde. Dat is niet een deel van hem. Nee, dat is die in zijn geheel. God is alles in zijn geheel. Zie, en de meer dat je gaat zien wie God is, dus wanneer hij bewogen is, dat is hij in zijn geheel. Dat is zijn hele leven is bewogen. Zijn hele leven is liefde. En zijn hele leven is trouw. Zijn hele leven is genade. Alles in God is dat. Omdat we die dingen niet kunnen voorstellen, daarom is het natuurlijk nog wel waar. Zo, als je dat hier ook ziet, hè, die bewogenheid van God hier. En je ziet hier weer in hoofdstuk 15 en vers 32. En Jezus zijn discipelen tot zich geroepen hebbende zeide: ik word innerlijk met ontferming bewogen over de scharen. En dan komt er een reden, zouden wij zeggen. Maar hij was niet innerlijk met ontferming bewogen alleen maar omdat ze daar nu 3 dagen onderweg waren. Hij was innerlijk bewogen met die scharen voordat hij naar de aarde gekomen is. Want anders hoefde hij niet te komen. Zie je, hij was innerlijk bewogen met u en met mij. Van het begin van de wereld. Zo bewogen dat hij zo doorgaat. En dat hij ook niet ophoudt. En dat hij het werk dat hij begonnen is, dat hij dat afmaakt. Hij is een werk in je leven begonnen. Daar scheidt hij niet mee uit. Je kunt er best eens aan ontlopen. Je kunt eens links of rechts gaan. Maar God die gaat het werk verder. Dat is een absolute zekerheid. God gaat verder. Maar ik kan eens denken, nou ik denk dat God er nu wel mee ophoudt. Hè? Nou, misschien zou je zelf zeggen, ik zou ermee ophouden, maar God niet. God die laat niet los. En daarom is het zo mooi om te weten dat God ons vasthoudt en wij hoeven God niet vast te houden. Soms zeggen mensen wel eens, ja, ik hou God vast. Of ik hou me vast aan God. Nou, dat is wel een mooie uitdrukking op zichzelf misschien, maar dat klopt niet. Nee, God moet jou vasthouden. God moet mij vasthouden. En anders wordt het absoluut niks natuurlijk. Ik wil nog eventjes laten zien in het 7e hoofdstuk van Lucas. Want dat is ook zoiets. Want dus hier hebben we het over scharen. En dat kom je wel meer tegen. Maar in het 7e hoofdstuk van Lucas. Dan zie je dus de Heer Jezus. Die komt daar een dorp binnen. En daar dragen ze een dode uit. In het 11e vers. Komt hij naar Nain toe. En, daar, en als hij vers 12 de poort der stad genaakte, zie je dat een dode werd uitgedragen. Die een enig geboren zoon zijner moeder was. En ze was weduwe. En een grote schare van de stad was met haar. En de Heer haar ziende werd innerlijk met ontferming bewogen. En zei tot haar, ween niet. Nou, dat is mooi om te zeggen, ween niet. Jij draagt je enige zoon uit. En de Heer Jezus zegt, ween niet. Maar dan heeft hij wel een reden wanneer hij dat zegt. Huh? En hij ging naartoe en raakte de baar aan en de dragers nu stonden stil. Nou, dat was de eerste taal. Dus, wat ik zo mooi daar ook in vind is die autoriteit van de Heer Jezus. Zie je hem daar zo op naar die baar toe lopen, leg ze aan erop. En ik denk dat automatisch alles stilstaat wanneer hij ziet. Wanneer hij erbij is. Het komt ook tot rust. De Heer is onze vrede. Hij is onze vrede. Hij is de rust. En een van de dingen vanmorgen. In Matthäus 11 vers 28. Natuurlijk een van de bekendste versen. Komt tot mij alle die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Kom je tot hem voor rust. Ja? En wie heeft nu de last? Zie, het is de bedoeling dat hij gaat verder met die last. Hij neemt de last. Ik krijg de rust. Heb je rust? Dan heeft hij de last. Dan heb je geen lasten meer. Weg alle lasten. Werkt het? Is dat in het praktische, werkt dat in het praktische leven? Want als het niet werkt, ja, Wat heeft dit dan voor zin? Als je dit niet kan toepassen, heel praktisch, zo in je dagelijks leven. Heren, ik kom tot u voor rust. Nou, dat is goed, dan neem ik je last. Dan gaan we samen verder. Ja, is het waar dat hij sterker is dan jij? Vind je dat wel? Dat hij sterker is? Dan kan hij toch ook beter die last dragen dan jij? En als hij nu de rust geeft, dan kunnen we samen verder. He? En moet je heel goed oppassen hoor. Want het gebeurt best dat er iets langskomt dat je gauw die rust af wil pakken. He? Is altijd wel iets aanwezig dat gauw die rust af wil pakken? Nee, dan blijf je met je vingers af. Die rust die heb ik van de Heer gekregen. Als jij ook die rust wil hebben, dan moet je die zelf gaan halen. Die kun je niet van mij krijgen, die kun je alleen maar zelf bij de Heer halen. Ik wil van alles met je delen, maar die rust niet, want die krijg je van de Heer. Die moet je niet van mij krijgen, want daar krijg je geen rust van. Ik geef mijn last aan de Heer, ik krijg de rust van hem. Oké? Nou, moet je hier kijken. En hij zei de jongeling, ik zeg u, sta op. Is dat niet prachtig? Huh? Ze, ik weet niet wat die moeder allemaal gedacht had. In dat gedachte gewoon heel snel, hè. Wat zou die moeder gedacht hebben, terwijl hij zegt, ween niet. Nou, dan gaat er al heel snel iets door je heen. Zegt, ja, makkelijk praten. Huh? Maar dit is de Heer Jezus. En ze komt ineens, wordt ze geconfronteerd met iemand die innerlijk met ontferming bewogen was. Hij is een bewogen iemand. God is bewogen. De Heilige Geest is bewogen met jou en met mij. Is dat niet geweldig dat hij zo komt om je te vertroosten? Zo bij komt om je te leiden. Zo bij je komt om je te onderwijzen. Te vertellen. Hé, vandaag heb je dit nodig. Morgen heb je dat nodig. Pas nog had ik een Bijbelstudie. En ik dacht dat het eigenlijk best elementair was. En iemand zegt, oh, dat had ik net nodig. Dan gaat het helemaal niet erover, heb je nou iets nieuws verteld? Nee, ik kan niks nieuws vertellen, want ik heb niks nieuws. Ik kan alleen maar het oude weer vertellen. En dat doe ik ook graag, keer op keer. Dat is een van de dingen die ik mocht zien toen ik in Nieuw-Guinea was. En als dan die kwam die, vooral die ene man, die kwam dan langs en dan zat ik daar mijn Bijbel te lezen. En een van de dingen die hij zei, sorry to disturb you. Dat zei hij wel 10 keer, maar hij was natuurlijk niet sorry to disturb you. Hij wou de aandacht hebben. Maar hij vertelde iets 10 keer. Want na een poosje, we konden natuurlijk niet precies, lagen we in taal op één lijn. Maar na een poosje, als je 10 keer vertelt, dan kon ik toch het meeste wel meenemen. Hè? Nou, dat kan ik ook. Ik kan ook iets 10 keer vertellen, daar word ik helemaal niet moe van. Dan kan ik, ja, als het tegen de kinderen was, ik moest 10 keer zeggen, dan gebeurde het niet. Maar als het aangaande de Heer Jezus is, wil ik ze gerust 10 keer dezelfde vertellen hoor. En dan blijft er toch ook wel wat over. Hè? Nou, ik zeg u, sta op. Innerlijke ontferming bewogen. Je kunt het ook zien bij het graf. Toen hij bij Johannes 11 met Lazarus. Hij was met innerlijke ontferming bewogen. En iedere keer zie je dat weer. Dat de Heer Jezus was met innerlijke ontferming bewogen. En zo begint dat hier in Jesaja 40. De troost des Heren. De weg des Heren. De geest des Heren. De roepstem des Heren. Het is allemaal van de Heer. En deze dag, ik hoop dat je dit doorneemt. Hoe God werkelijk met de mens bezig is. Hoe die met jou en mij bezig is. Wat zijn doel is in dit leven. Om ons met hem te doen wandelen. Mag uw wandel met hem heerlijk zijn. Vader, we zeggen u dank over het heerlijke dat gij ons gegeven hebt in de Heer Jezus Christus. Heren, het is ver boven ons bidden en denken. We bidden, Heren, ook voor een ieder dat we zo mogen weten die rust te hebben die van de Heer Jezus is. Ja, Heren, dat de Heilige Geest die in ons bewerkt, dat Hij gekomen is om eeuwig bij ons te zijn. Heren, dan weten we ook dat we zo van hier meegenomen worden. Ja, Heer, we danken u voor die leiding die zo ook weer de Heer Jezus zal verheerlijken. Want als we de leiding van de Heilige Geest hebben, dan kan er maar één ding gebeuren, de Heer Jezus verheerlijken. Liefdevolle Hemelse Vader, we zeggen u dank voor deze dagen waarin we toch gaan herinneren het feit dat de Heer Jezus de eerste keer gekomen is. En we herinneren, Heer, dat hij gezegd heeft dat hij terugkomt. Dat hij komt, hij is gekomen om ons voor ons te betalen, maar hij komt ook terug om ons te halen. We zien uit, Heer, naar die dag waarin hij komt om ons te halen. Wat een zegen, wat een rijkdom, dat we in die rust mogen leven, in dat stille vertrouwen, maar ook in dat volle vertrouwen. Dat er niets anders is dan te zien naar hem, de overste leidsman, de voleinder van het geloof, de vertrooster. De God aller vertroosting. O Heer, dat in het midden van een wereld die zo achterstevoren verder gaat, Heer, dat alles verward is rondom ons heen, dat we mogen weten, Jezus Christus, hij is Heer tot verheerlijking van God de Vader. Zo danken we u hiervoor, in zijn naam. Amen.